Allemaal. Leuk jullie allemaal weer te zien vandaag. Heel fijn om hier weer terug is van vakantie en ook hier weer ons allemaal gevonden heeft in de Oosterkerk. Vorige week hadden we natuurlijk al een eerste dienst na de zomer, maar toen was het wel heel erg heet. Volgens mij was het toen 33 graden. We hadden wel allemaal ijsjes na afloop, maar het was wel een klein beetje warm. Nu is het ook nog even hardje zomer. Ik hoorde vanochtend dat de hittegolf wel bijna voorbij is, maar... Wel heel erg moedig jullie hier vanmiddag toch gewoon zijn met elkaar. Ik heb heel groot op een briefje geschreven, goedemiddag, want het ging vorige week ook mis bij Jan Willem. Dan denk je toch dat het ochtend is, omdat je hier staat, omdat je dat zo vaak gedaan hebt. Maar we zijn hier gezellig vanmiddag bij elkaar. Ik hoop dat jullie een goede vakantie hebben gehad. Ik ben zelf een weekje in Luxemburg geweest. Lekker wandelen, was heel mooi. En ook nog een paar dagen naar België. En nu weer klaar voor een nieuw seizoen, voor een nieuwe periode. Voor mij is mijn werk natuurlijk hier in de kerk, dus voor mij is dan ook automatisch een nieuw kerkseizoen. Is ook weer iets om heel erg naar uit te kijken en om mee bezig te zijn. En Jan Willem had vorige week in zijn preek ook wel echt aandacht voor wij aan het werk met God. Zo in een nieuw seizoen, als het zomer is geweest, gaan we daar weer naartoe werken. En gisteren hadden wij met onze raad ook een hele dag bij elkaar, hebben met elkaar gepraat over visie, over toekomst, over het komende jaar van de ACG. Heel erg leuk, ik krijg er zelf heel veel energie van. Gelukkig hadden we ook airco, dat was ook best wel een coole dag. Maar vooral heel erg fijn om met elkaar te dromen van wat kunnen we nou doen? We hebben zo'n hele mooie gemeente, we hebben heel veel leuke mensen. We hebben Aalsmeer en de omgeving en er kan van alles. Er kan misschien ook door de coronatijd een paar dingen niet. Maar we gaan gewoon creatief zijn en we gaan daar gewoon heel iets moois van maken. En in de vakantie heb ik daar zelf ook veel over nagedacht. En dit jaar wil ik daarom beginnen met een korte serie van 3 keer over boek Nehemia. En Nehemia is iemand die leeft ongeveer in 450 voor Christus. En dat boek wordt vaak gebruikt om iets te vertellen hoe dat werkt met een roeping van God, met visie. Als nou in het hart van Nehemia komt een heel groot verlangen om een groot project te beginnen, namelijk het herbouwen van de muren van Jeruzalem. Die zijn verwoest. En hoe hij dat doet en hoe hij dat ervaart van God, daar kunnen we heel veel uit leren ook over veranderingen in je eigen leven, maar ook hoe je de kerk weer doorontwikkelt als je uit zo'n bijzondere crisis komt als wij hebben, of misschien nog wel een beetje middenin zitten. En dat is denk ik heel erg interessant en ook heel erg passend voor nu. Ik heb er in elk geval zelf weer wat van geleerd. En voor wie niet helemaal het verhaal van Nehemia nu direct paraat heeft in zijn hoofd, is het zo dat Nehemia die werkt aan het hof van een Persische koning. Dus heel ver van Israël in Iran. En daar is die iemand die de wijn moet checken en misschien ook wel het eten moet checken bij de koning. Dus hij heeft best wel een vooraanstaande functie. En op een dag krijgt hij mensen op bezoek. Hij is Joods. Hij woont dus bij een vreemde koning en hij krijgt familie op bezoek. En die zegt, het gaat niet zo goed in Jeruzalem. Het is namelijk een periode waarin de Joden in ballingschap hebben geleefd in ver van Israël, in Babylon. En die zijn teruggekomen en die hebben een verwoeste stad aangetroffen. En wat die mensen tegen hem zeggen, staat in Nehemia 1, dat lees ik heel even, Mitchell. Er staat in Nehemia 1, het gaat heel slecht met de mensen die de ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten, zegt Nehemia. Dus er is een crisis. Er is een crisis in Jeruzalem. Die stad ligt in puin. Er is gebrokenheid van de muren, heel letterlijk. Maar er is eigenlijk ook een soort gebrokenheid in de mensen die daar teruggekomen zijn. Die hebben lange tijd hebben die niet thuis kunnen zijn. En dan komen ze terug en is het één grote puinhoop. De muren zijn afgebroken. Er zijn dingen afgebrand. Misschien is hun huis wel weg. En hij krijgt daar een gevoel bij van, ik wil daar wat mee, ik moet er eigenlijk wat aan doen. Maar waar moet je beginnen? Als je zo'n groot crisis wel ergens ziet, maar het is heel ver weg en je hebt geen idee hoe het er echt uitziet. Hij heeft dit verhaal, maar hij heeft natuurlijk geen live updates, hij heeft niet de beelden gezien. Dus hij weet niet precies hoe dat verder moet. En wat Nehemia doet, die voelt een sterk verlangen om zelf naar Jeruzalem te gaan en daar te helpen bij dat herbouwen. En eigenlijk ook dat die herbouw te gaan leiden. Maar hij werkt ook aan het hof. Dus hij moet, en daar gaat hoofdstuk 2 over, hij moet aan zijn baas, de koning, vragen of hij zomaar weg kan. Of hij zomaar naar Israël, naar Jeruzalem toe kan. En in het verhaal zien we als het ware een soort blauwdruk van hoe God handelt. als er ergens gebrokenheid is en vooral als ergens mensen niet weten hoe het eigenlijk verder moet. En daarom is het denk ik ook zo boeiend voor ons nu. Er breekt een nieuwe periode aan, maar hoe gaan we dat dan doen? Dus ik wil met jullie hoofdstuk 2 lezen van Nehemia, waarin we gewoon zien hoe Nehemia te werk gaat. Het is wel even een lap tekst, maar het is ook wel weer best wel boeiend geschreven door de schrijver. Dus het is wel goed volgen, denk ik. Het is het moment waarop Nehemia aan de koning gaat vragen, mag ik naar Jeruzalem? In Nehemia 2 staat er, het was in de maand Nisan, in het 20ste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel, ik nam de wijn en bood die de koning aan. En nooit had hij iets op me aan te merken gehad, maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. En ik schrok hevig en zei, majesteit, leven in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn, is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? Vroeg de koning. Ik bad tot de God van de hemel en antwoordde de koning, als het de koning goed dunkt en als u het mij, uw dienaar, toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. De koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. En nadat de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. En als het de koning goed dunkt, zo zei ik, laat men mij dan brieven meegeven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat, opdat ze mij doorgang verlenen tot aan Juda. Ook verzocht ik om een brief voor Asaf, het hoofd van de koninklijke houtvesterijen, om mij hout te leveren voor de balken van de poorten van de tempelburcht, voor de stadsmuur en voor de woning waarin ik mijn intrek zou nemen. Omdat mijn God mij bescherming bood, gaf de koning mij de verlangde brieven. En toen ik bij de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat aankwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had mij een escorte van officieren en ruiters meegegeven. En toen Sanballat uit Ben-Goron en Tobias en Ammonitische dienaar hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Zo kwam ik in Jeruzalem aan en na 3 dagen trok ik er met enkele mannen in de nacht op uit. Ik had niemand verteld welke plannen mijn God mij voor Jeruzalem had ingegeven. Het enige dier dat ik bij me had was het dier waarop ik reed. En die nacht ging ik door de Dalpoort en langs de Drakenbron naar de Mestpoort, om de neergehaalde stadsmuren en de door vuur verteerde poorten te inspecteren. Ik ging door naar de Bronpoort en naar de Koningsvijver, waar mijn rijdier niet verder kon. Daarom klom ik die nacht door het Kidrondal omhoog om de muur te inspecteren en door de Dalpoort keerde ik terug. De stadsbestuurders wisten niet waar ik heen was gegaan en wat ik aan het doen was, want de Joden, of ze nu priester waren, vooraanstaand burger, bestuurder of ambtenaar had ik nog niets verteld. Maar nu zei ik tegen hen, u ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn. En ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten we dan meteen de herbouw beginnen, zeiden ze. En ze pakten het werk voortvarend aan. Het is mooi om bij Nehemia te zien dat hij zo'n knagend gevoel heeft, al heel lang, van het moet eigenlijk anders, maar het is wel een beetje ingewikkeld. En hij gaat stapje voor stapje. Eerst weet hij, ik wil gewoon naar Jeruzalem en ik zal wel hout nodig hebben. En gaandeweg ziet hij hoe, als hij daar aankomt, hoe groot de schade is en wat er eigenlijk moet gebeuren. Nehemia begint aan een taak die eigenlijk te groot voor hem is. En het mooie is, dat hebben we niet gelezen, maar in hoofdstuk 1 begint hij dan ook met een heel lang gebed. Eigenlijk het halve hoofdstuk 1 is alleen maar gebed. Hij begint bij degene die weet van de pijn en van de ruïnes. En ook die weet wat er moet gebeuren. En wat het eigenlijk betekent is, dat latere mensen die dit boek zouden lezen, die zijn dan onder de indruk van zijn gebedsleven. Dus in die tijd maakt iemand niet een goede leider omdat hij een goede cv heeft, of omdat hij heel veel ervaring heeft, of allerlei diploma's. Maar latere lezers zullen denken, hij is een goede leider, want hij heeft een heel goed gebedsleven. Hij bidt heel veel. En in onze boeiende tijd zien wij natuurlijk het huis van God, de kerken, ook in een soort nieuwe beweging, uit een crisis. En de afgelopen maanden zie je dat de kerk allerlei sprongen heeft gemaakt in digitaal aanwezig zijn. Er is ook verlies, Contacten zijn onder druk. Relaties zijn misschien hier en daar moeilijker geworden, dat we elkaar minder gezien hebben. Maar juist in zo'n crisis zijn er heel veel kansen om te gaan bouwen. Om te herstellen en door te ontwikkelen. En vanuit Nehemia's perspectief zag het er niet zo rooskleurig uit in Jeruzalem. Maar hij ziet wel mogelijkheden. Hij denkt, stap voor stap, ik ga erheen, ik neem hout mee, ik neem de juiste brieven mee, ik ga in gesprek met de Joden al daar en we gaan ervoor. En het is een interessante vraag voor onze tijd en daar wil ik eigenlijk vanmiddag met jullie naar kijken. Wat is God nou aan het doen? Aan het doen in Aalsmeer of in Nederland? En waar zijn wij geroepen om iets te gaan bouwen? Waar is de nood of de behoefte misschien bij bepaalde mensen die uit die crisis komen of die op andere manieren te maken hebben met een nood of met ergens behoefte aan hebben, waar God ons toeroept, waar wij aanwezig kunnen zijn. De Joden die namelijk terugkomen, die zijn echt wat kwijt. Het is alsof er bij je ingebroken is. Die komen terug en die zijn extra gebrokenheid. Dus het is niet alleen dat ze hun spullen kwijt zijn, maar ze zijn ook nog eens een keer het mikpunt van spot, omdat hun stad in puin ligt. En wij zijn misschien wel, niet alleen wij, maar heel Nederland, een stuk vrijheid kwijt. Of een stuk doen en laten wat we willen. Of een beetje rouw over wat je allerlei maanden niet hebt kunnen doen. Voor vanmiddag wil ik die uitdaging met jullie bespreken. Waar is God in beweging en waar roept God mij en ons als gemeente, of misschien wel sommigen van ons individueel, om aanwezig te zijn, om iets te gaan doen? En het is een hele grote vraag en er is natuurlijk niet zomaar vanmiddag in deze niet al te lange preek een pasklaar antwoord. En daarom wil ik vandaag vooral kijken naar hoe Nehemia dat doet. Wat we van hem kunnen leren, hoe hij omgaat met een knagend gevoel, slecht nieuws. Knagend gevoel van ik moet er wat mee, maar ook niet precies weten hoe. Hoe hij dat doet. En twee dingen vind ik vooral heel erg interessant. En hoe Nehemia dit aanvliegt. Het eerste is hoe hij die opdracht van God onderzoekt. En ik weet niet of je dat herkennen. Ik had voor de zomervakantie het ook even over snel afgeleid raken. Jullie herkennen het misschien wel als je iets moeilijks moet doen. Of het nou op werk is, of gewoon thuis, of privé. En je wordt afgeleid door een makkelijk taakje. Dat is altijd fijn, want dan denk je, dat kan ik wel. Dan ga ik dat eerst even doen. Soms is het iets heel kleins. Iemand even terugappen of iets kleins opsturen. En dan denk je, dat heb ik in elk geval wel goed gedaan. En het grotere, ingewikkelde laat ik heel even liggen. En zo kan je moeilijke dingen natuurlijk eindeloos blijven uitstellen. Maar dingen die heel erg belangrijk zijn, maar niet zo'n haast hebben, die zijn altijd het moeilijkste, die niet urgent zijn. Die blijven daardoor ook heel erg lang liggen en dan komt er helemaal nooit meer van. Het mooie van het probleem wat Nehemia heeft, als wij het zo lezen, denken we, oh, die stad ligt in puin, er komt een boodschapper, hij gaat gelijk rennen naar Jeruzalem. Maar je moet weten dat die stad, op het moment dat Nehemia ervan hoort, ligt die stad al 100 jaar in puin. Dus zoveel urgentie van het moet nu is er eigenlijk ook niet. Maar het is wel heel belangrijk. Het is wel heel belangrijk dat er iets aan gaat gebeuren. En Nehemia die neemt, en daarom staat er in de tekst ook precies welke maand van het jaar we zijn. Nehemia die neemt 3 maanden tussen het moment dat hij het hoort en het moment dat hij de koning gaat vragen of die daarheen mag. 3 maanden tijd voor gebed, voor zoiets belangrijks, om goed over na te denken en in gebed te brengen. En het komt misschien wel vanwege de manier waarop hij van God hoort. Want wat ik nou zo bijzonder vind, het boek Nehemia wordt altijd als voorbeeld genomen van iemand die geroepen wordt door God met een grote taak en dan naar Jeruzalem gaat en daar die muur gaat herbouwen. Maar andere boeken, zoals Jona of Mozes of Abraham, dan lezen we zo van, ja, God zei tegen Jona. En dan denk je als lezer, het lijkt wel een telefoongesprek. Het is zo duidelijk hoe God praat tot Jona dat je denkt, daar ben je bijna jaloers op hoe makkelijk het is voor Jona om Gods stem te verstaan. Maar in Nehemia zien we helemaal niet dat God spreekt. Hoe God spreekt tot Nehemia is door ontmoetingen en gebed. Dus Nehemia is heel gevoelig voor wie ontmoet hij, wat zeggen die, hoe spreken die mensen tot hem en hoe spreekt Gods stem daardoorheen. Niet het hele telefoonachtige van Jona, maar die ontmoetingen en het gebed. En dan zien we een stukje dat we net gelezen hebben. De koning ziet zijn bedrukte gezicht en die zegt, joh, wat is er nou, wat kan ik voor je doen? Wat is je wens, staat er. En dan staat er in de tekst, direct na die vraag, en Nehemia bad tot de God van de hemel. Dus in het gesprek, op het moment dat de koning zegt, wat kan ik voor je doen? Dan zouden wij misschien ons plan al klaar hebben, of ons antwoord al klaar hebben. En hij bidt in het gesprek. Dat vind ik zo mooi. Hij bad tot de God van de hemel. En dan vertelt hij van de crisis, van de last op zijn schouders. En de koning zegt, ga het maar doen. Daar heeft hij 3 maanden de tijd voor genomen om tot dit punt te komen. Maar inmiddels is zijn roeping, de taak die hij heeft in Jeruzalem, is voor hem zo duidelijk geworden. Gods plan is in die 3 maanden gebed zo duidelijk geworden. Als hij dan eenmaal is en hij gaat die muren bekijken, dan gaat hij niet weer 3 maanden nadenken. Dan is hij ineens van, nee, nu pakken we ook het momentum. Dan staat er na 3 dagen inspecteren van de muren, heeft hij eigenlijk zijn plan klaar. Hij moet nog even kijken hoe alles zit. Is zijn plan klaar? Dan gaat hij naar de Joodse leiders om uit te leggen wat we gaan doen. Dat is het eerste wat ik mooi vind. Hoe hij de opdracht van God onderzoekt. Door gebed en door het ontmoeten. De ontmoetingen zelfs met een Persische koning. Die zo ver van het Israëlische volk afstaat, van relatie met God, maar toch ook iemand waardoor God spreekt. Het andere wat ik mooi vind is, het is natuurlijk nogal een hele onderneming voor Nehemia. Op die enorme afstand, met zoveel onzekerheid. Het kost hem nogal wat en hij is bereid om daar ook best wel heel wat voor op te geven, want hij heeft eigenlijk een hele mooie baan. Als je zo dicht bij zo'n enorm belangrijke koning mag leven, dan kan dat ook zomaar de andere kant op gaan met je leven. Want hij leeft wel een hele goede baan, maar hij is natuurlijk ook gewoon slaaf. En hij is nu iemand die de wijn moet voorproeven, misschien het eten, maar er is altijd waarschijnlijk wel een vervelende klusje te bedenken als je slaaf bent. Dus dat hij de koning vraagt, geeft een groot risico. En het risico wordt nog groter, omdat dezelfde koning, dat lezen we in een ander Bijbelboek, eerder heeft gezegd, we gaan niet helpen bij het herbouwen van Jeruzalem. Dus hij weet dat de koning eigenlijk een beetje er tegen is. Dus dat maakt de vraag van hem nog moediger. Zo bereid is hij om te verliezen wat hij nu heeft. De veilige omgeving die hij heeft. Blijkbaar zit zijn rijkdom niet in wat hij al heeft, maar in zijn relatie met God. En waar en hoe dat dan is, hij gaat gewoon met God. En je zou kunnen denken, als je zo ver weg woont, kan dan iemand in Jeruzalem niet even die muur herbouwen of daar de leiding nemen, het project oppakken. Maar Nehemia pakt verantwoordelijkheid, wetende dat het hem ook wat gaat kosten. Dat hij echt wat gaat verliezen. Dat is onderdeel van zijn project. Hij gaat bouwen, hij gaat met God en hij raakt misschien wat kwijt. En zo gaat hij ook de twijfels van de Joden, als hij met de Joden in gesprek gaat die in Jeruzalem al wonen, gaat hij dat ook zo tegemoet. En daar kunnen we denk ik nog het meest van leren. Een van de mooiste stukjes van dit verhaal van Nehemia. Hij komt Jeruzalem binnen. Hij gaat in gesprek met die Joden en hij komt niet speciaal met spullen of met een plan of met een opdracht of met een mooie brief. Hij komt ook niet met geweld of met een heel leger om onder druk te zetten. Hij komt met een verhaal. Hij komt met het verhaal over wat het hem gekost heeft, maar vooral wat God aan het doen is. In vers 18 staat er, ik vertelde hen dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Dus niet zijn plan, maar zijn getuigenis zijn hetgene wat zorgt dat hij daar ook de leiding krijgt over dat herbouwen. Dat de Joden zeggen, ja, we gaan het ook doen. Daardoor raken ze overtuigd over het avontuur wat hij met God beleefd heeft. En dan denk je, dit boek is 2.500 jaar oud. Wat is dan dat enorme getuigenis over Gods werk in zijn leven? Het is eigenlijk alleen maar dat hij ervaart dat God door die koning spreekt en dat hij de brieven meekrijgt, dat hij mag gaan. Het zijn eigenlijk kleine dingen. Het zijn niet een enorm wonder als donderslag bij heldere hemel waarvan je denkt, wauw, dat is een enorm groot. Het is eigenlijk iets heel kleins. Niks spectaculairs. En misschien zien we soms zelf ook niet de kleine dingetjes van God in ons leven. De kleine momenten waarop je denkt van, wauw, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Daar zie ik een stukje God in. En ik had zelf een klein zo'n momentje op vakantie. Daar kan ik nu van vertellen, want ik ben nu toch net terug. Ik was in België met een vriend. En het was een hele warme dag, 35 graden. En we gingen naar een meer. Of eigenlijk is het een soort rivier waar je ook in kan zwemmen. Die is best wel lang. En we waren daar een tijdje aan het water en zo. Maar veel te heet eigenlijk. Hij zei, laten we gewoon helemaal rond die rivier lopen. Er is daar een brug en dan kan je zo weer terug. Rondwandeling, 15 kilometer. Dus ik dacht, 15 kilometer in 35 graden is best wel een beetje warm. Maar ik kwam al een stukje lopen. Maar ik zeg, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel water meer. We hadden geluncht en lekker water gedronken. Ik had nog een liter en hij had ook ongeveer nog een liter. En dan voor 15 kilometer in de hitte is eigenlijk een beetje krap aan. Maar ik dacht, het is wel langs het water, dus misschien is het gewoon niet zo heel erg omhoog en naar beneden. En dan kan het misschien net. Maar het was wel heel erg veel omhoog en naar beneden. En hij dronk lekker door. Ik zeg, pas nou op, je hebt 15 kilometer, dan moet je ongeveer op de helft, moet je eigenlijk op de helft van je water hebben. Dus we lopen zo een kwartier ongeveer. En toen kwam er een heel erg bezweten, compleet uitgeputte jogger onze kant op. En die hijgt zo, die zegt zo in het Frans tegen Mark, die vriend van mij, heb je nog een beetje water? En Mark, natuurlijk. Dus die pakt zijn fles en die schenkt zijn halve fles in de bidon van die jogger. Ik zeg bij mezelf, dat is ook echt helemaal niet handig. Nee, zegt Mark, wie weggeeft, gaat ook weer ontvangen. Toen dacht ik, dit is een beetje te eenvoudige theologie. Ik bedoel, hij zit bij de Hillsongkerk. Ik denk, dit is gewoon een beetje te simpel, zeg maar. Zo werkt het nou eenmaal niet. Wel in een, ja, in een abstract groot idee natuurlijk, geeft God ons terug wat we weggegeven hebben, maar niet precies over 2 uur, als we het nodig hebben. Want over 2 uur zijn we ongeveer op de helft van de route en dan moeten we dus je water waarschijnlijk op. Dus ik zeg, dat is niet handig. Ik zeg, laten we dan gewoon teruggaan nu. Nu kan het nog. Nee, zeg Mark, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon lekker het rondje lopen en we krijgen vanzelf water. Ik denk, oké, dit is gewoon niet zo. Maar goed, er staat natuurlijk in de Bijbel, in Lucas en op andere plekken staat er inderdaad, wie geeft zal ontvangen. Er staat zelfs letterlijk in Spreuken 11, wie te drinken geeft zal te drinken krijgen. En we lopen en na 8 kilometer lopen is zijn water bijna op en hij heeft ontzettende dorst. En ik heb hem tegengehouden en zeg, het laatste stukje ga je niet opdrinken, want straks heb je helemaal niks meer. En na 8 kilometer lopen we daar op dat pad. En er komt van de heuvel komt er een groepje van een zomerkamp, 10 kindjes, en een groepsleider met 4 flessen water. En zonder dat wij iets vragen, wat Mark zegt, loopt de groepsleider loopt op Mark af. En die zegt in het Frans, zal ik je fles even bijvullen? Ja, toen moest ik nou wel weer even mijn mond houden natuurlijk. Dus toen hadden we gelukkig weer water. En ik kan natuurlijk zeggen, dat is toeval. En misschien zag Mark er zo uitgedroogd uit, dat die Fransman dacht van, oh, dit gaat niet goed. Maar voortaan zal ik niet meer vergeten dat er in Spreuken 11 staat, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Het zijn zulke kleine dingen hoe Nehemia naar zijn eigen leven kijkt. En die ziet God aan het werk. God aan het werk in zijn gevoel, in zijn hart, dat het zo niet verder kan. God aan het werk in de mensen die bij hem langskomen. In de brieven die hij meekrijgt voor de gouverneur, voor de man van het hout. En ook God aan het werk als hij in Jeruzalem komt. Als hij in gesprek gaat met de Joden, als de Joden, nadat ze zijn verhaal hebben gehoord, ook zeggen, ja, kom maar door, we gaan het doen. Nehemia heeft een visie en hij bidt ervoor. Stap voor stap. 1 ding tegelijk. Eerst, ik ga erheen, dan inspecteren van de muren, dan plannen maken, dan bouwen. En de kern is, hij doet het niet alleen, het is niet zijn prestatie. En verderop in Nehemia, als we verder gaan met deze serie, komen er nog heel veel tegenslagen. Het gaat allemaal niet vanzelf. Maar aan het begin, als hij Jeruzalem binnengaat, dan zet hij de toon neer over hoe hij in het leven staat. Hoe hij in geloof staat. Dat is zoiets bijzonders. Als hij de stad binnengaat, dan staat er, hij gaat door de poort op zijn dier. En dat is een hele rare constructie in de Bijbel, dat je schrijft, iemand zit op een dier. Eigenlijk wil je dan wel even weten welk dier. Ik bedoel, zoveel mogelijkheden zijn er niet. Het is natuurlijk gewoon een ezel. Maar Nehemia weet, en de schrijver van Nehemia, die weet heel goed dat als wij opschrijven dat Nehemia op een ezel door de poort gaat, dan denken de latere lezers dat Nehemia Jezus is. Want de mensen die het lezen, die hebben de profetie. Dat als Jezus komt, als de Messias komt, dan komt hij op een ezel en dan gaat hij Jeruzalem binnen. En Nehemia is zeker niet Jezus, maar hij wijst er wel naartoe vooruit. En daarom moet de Bijbel zich in allerlei bochten wringen om niet te zeggen dat er een ezel is. En daarom zeggen ze, Nehemia rijdt op een dier. Maar het zijn dus, en het zijn, wat dan zo bijzonder is, hij zegt heel precies welke poorten het zijn. En los van het verhaal van Nehemia, ik was in Israël met een archeoloog een paar jaar geleden en stonden bij zo'n grote maquette van Israël. En toen zei die archeoloog, ja, we weten bijna zeker dat deze poorten is de poorten waardoor Jezus naar binnen kwam. En rondom de oude stad van Jeruzalem zijn, weet ik veel, 8, 9 poorten. Het zijn dezelfde poorten. De poorten waardoor Jezus Jeruzalem binnengaat, dat is dan 500 jaar later, zijn de poorten waarop Nehemia met zijn dier ook naar binnen gaat. Nehemia weet heel goed dat die stad alleen maar van zijn gebrokenheid verlost kan worden door Jezus. Niet door die muren, niet door een beetje troost of door een beetje, kom we gaan er weer voor. Het is alleen Jezus. Het is Jezus die gebrokenheid wegneemt, die de harten vernieuwt. Het is God die zijn volk redt. Die herstel brengt, die steeds verder bouwt aan zijn koninkrijk. In nieuwe tijden, in nieuwe omstandigheden, hier en daar misschien met wat weerstand of het kost wat. Het wordt steeds duidelijker hoe het nou eigenlijk zit met Nehemia. Gaat nou Nehemia de stad herbouwen en heeft hij Gods hulp nodig? Of is God de stad aan het herbouwen en mag Nehemia helpen? God roept Nehemia niet om iets voor hem te realiseren. De vraag is, ik ga het sowieso doen. Wil Nehemia erbij zijn? En Nehemia zegt, ja, ik wil wel mee. Als u naar Jeruzalem gaat om die stad te herbouwen, dan wil ik daar wel bij zijn. Ons komende seizoen is ook spannend. Er kan van alles niet. Misschien moeten we hier en daar wel nee zeggen. Misschien moeten we wel stoppen met de diensten. Of gaat het allemaal, wordt het allemaal weer mooier of minder mooi. Maar we zijn geroepen sowieso om Gods huis te bouwen. Om werkers in de wijngaard te zijn, in onze omgeving. En om met God mee te gaan op avontuur. Laten we dan samen zoeken naar zijn roeping de komende weken. Voor ons als gemeente en voor jezelf, voor het gezin. En misschien kost het wel wat. Maar we hebben een heel sterk verhaal. Net als Nehemia. Jezus is met ons en God is aan het werk. En wij blijven daarin heel dichtbij. Wil u met mij bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment dat we bij elkaar kunnen zijn hier na de zomer. Dat we elkaar in levend lijven kunnen zien, Heer. We hebben geleerd dat het niet vanzelfsprekend is. Heer, dank u wel voor het verhaal van Nehemia. Die zo in gebed leeft, zo dicht bij u. Dat hij op een groot avontuur gaat. Achter u aan. Heer, zo bidden wij voor het avontuur van onze gemeente en van onszelf. Voor de komende maanden. Wilt u ons voorgaan? Wilt u ons leiden waar we moeten zijn? Dus laten zien wat de roeping is voor Aalsmeer en omgeving, voor onze gemeente, voor onze plek nu hier. Heer, we zijn er klaar voor, want we weten dat u het werk doet. Heer, wilt u ons zo helpen om in alles wat we doen naar Jezus te kijken en iets van wie hij is te brengen in Aalsmeer. Heer, ik bid dat het verhaal van ieder van ons, net als bij Nehemia, anderen tot zegen mag zijn. We daarin kunnen laten zien, Heer, dat u er altijd al bij was. Heer, zo bid ik voor uw roeping voor ons. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel.